Gemeente, jullie weer van mij de huisbezoeken voor deze week. Aanstaande woensdagavond bij de familie Nelis en bij M. Dekker aan de Groene Zoom. En donderdagavond bij J. Slui en A. Abraham Jan, beide in de Azaliastraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 72 het eerste vers: geef Heer de Koning uw rechten. 72 het eerste vers. Onze schriftlezing vanavond is uit het boek Numeri, hoofdstuk 24, de versen 11 tot en met 25. Numeri 24 vanaf het tiende vers. Numeri 24 vanaf vers 10 tot en met vers 25. Toen ontstak de toorn van Balak tegen Bileam. En hij sloeg zijn handen samen en Balak zeide tot Bileam: ik heb u geroepen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen u driemaal gedurig gezegend en nu pak u weg naar uw plaats. Ik had gezegd dat ik u hoog vereren zou, maar zie, de Heere heeft u eer van u geweerd. Toen zeide Bileam tot Balak: heb ik ook niet tot uw boden die gij tot mij gezonden hebt gesproken, zeggende: wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud gaven, zo kan ik het bevel des Heren niet overtreden, doende goed of kwaad uit mijn eigen hart. Wat de Heren spreken zal, dat zal ik spreken. En nu zie ik, ga tot mijn volk. Kom, ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk, uw volk, doen zal in de laatste dagen. En toen hief hij zijn spreuk op en zeide: Bileam, de zoon van Beor, spreekt. En die man, wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen God spreekt en die de wetenschap des Allerhoogste weet, die het gezicht van de Almachtige ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Set verstoren. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn, en Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn. Doch Israël zal kracht doen, en er zal één uit Jacob heersen, en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderve. Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Uw woning is vast, en ge hebt uw nest in een steenrots gelegd. Evenwel zal Kain verteerd worden, totdat uw Asser gevankelijk wegvoeren zal. Voorts hief hij zijn spreuk op en zeide: Och, wie zal leven als God dit doen zal? En de schepen van de oever der Kiteers, die zullen Asser plagen, ze zullen ook Heber plagen, en hij zal ook ten verderve zijn. Toen stond Bileam op en ging heen en keerde weder tot zijn plaats. Balak ging ook zijn weg. Zover onze schriftlezing. Wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, vinden we in het gelezen schriftgedeelte in Numeri 24 en daarvan het 19e vers. Het eerste deel van dat vers, Numeri 24 vers 19a, en er zal één uit Jacob heersen. Wij willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. O Heere, het is tot u dat wij mogen komen, ook aan de avond van deze dag. Gij zijt immers die genadige en die barmhartige God, die redenen uit uzelf neemt en ons nog gedenkt. Er is in ons niets waarom u nog met ons van doen zou kunnen hebben. En dat u nochtans uw bemoeienissen hebt en dat u nochtans aan ons denkt en dat u ook nog de arbeid van uw liefde aan ons verrichten wilt door ons uw woord te geven. Al deze dingen zijn er toch een duidelijk klaar bewijs van dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben. O Heere, wij bidden van u dat u ons wilt doen verstaan dat gij onze zaligheid zoekt. En dat het met dat voor ogen ook uw bedoeling is. Dat dat uw bedoeling ook is en dat u met dat voor ogen ons vanavond ook uw woord nog schenkt. O, wij vragen u, heilig uw woord aan ons hart. Andermaal mogen wij onze aandacht richten op die door Bileam geprofeteerde koning. Op die koning die in de volheid des tijds verschijnen zou en verschenen is. En aan wie gij toezeggingen gedaan hebt dat hij regeren zou, dat hij de troon van zijn vader David zou ontvangen. Ja, dat hij tot in alle eeuwigheid regeren zal. In wie ook al die heilrijke beloften die gij daaromtrent gesproken hebt hun vervulling gevonden hebben. Vanavond mogen we het over deze heerser uit Jacob hebben, Heere. Maar dat kan alleen met vrucht voor ons eigen hart gepreekt en beluisterd worden als gij ons daarbij ook geeft de Heilige Geest. En ons door die Heilige Geest ook op die plaats brengt waar wij hem leren erkennen als Sions vorst. waar wij de Zoon leren kussen. Voor eigen hart en leven zullen we dan pas een zegen hebben, Heere, als u uw woord in ons hart heiligt. En als u het gebruikt als een kracht, als een instrument in uw hand, waardoor wij in onszelf ten neergeslagen worden. Maar waardoor wij anderzijds ook uit onszelf de toevlucht leren nemen tot u en schuilen leren bij u. En vrede leren vinden onder zijn heerschappij. Want daar zijn we zalig. Daar zijn we vrij. Heren, o wij bidden van u als wij deze dingen met elkaar overdenken. En als deze heerser uit Jacob vanavond ons voorgesteld mag worden. Dat wij voor onszelf hem ook mogen nodig hebben. Het zij voor het eerst, het zij bij vernieuwing. We dienen van nature een andere koning. We zijn in een ander kamp. In het kamp van de vijand. En heren, daar moeten we toch uitgehaald worden. O, we hebben er van nature niet eens erg in waar we zijn en hoe het met ons gesteld is. En zo bidden wij van u dat gij onze ogen wilt openen. En dat gij ons geven wilt de gevaren. Dus te zien en de nood te zien en de ellende te zien. Ja, geef dat er zo ook plaats mag komen voor die koning. Voor de zaligheid die hij geeft en voor de heerlijkheid van zijn rijk. En de luister van zijn majesteit. Ja, dat wij hem als die almachtige op de troon mogen nodig krijgen om onze banden te verbreken en onze boeien te verbrijzelen. En ons uit te leiden uit de gevangenis waar we van nature in verkeren. Maar geef dat we ook, als we u mogen kennen, Heere, en als we in beginsel de knieën hebben leren buigen, en onder zijn scepter hebben leren bukken, dat we meer en meer ook mogen leren verstaan van de heerlijkheid van zijn regering, van de zaligheid van zijn wetten, van de zaligheid ook van de zegeningen die hij van de troon geeft aan zijn ellendigen, en aan zijn nooddruftigen, opdat wij zo in hem alles mogen vinden voor tijd en eeuwigheid. Heren, bij het overdenken van deze dingen en bij het verstaan en beleven van deze dingen hebben we toch wel zeer nodig dat onmisbare werk van uw geest. Schenk het ons. Schenk het ons in rijke mate, hoewel wij er geen recht op hebben. Hoewel we het moeten beleiden dat we het verzondigd hebben. Maar Heere, doe het dan naar het welbehagen dat gij hebt tot uw volk. En wie het ook zijn geweest in het verleden aan wie gij uw genade geschonken hebt. Heere, het waren allemaal onwaardige mensen. Wie dan ook dat voorrecht hebben ontvangen dat gij naar hen omzag en dat gij hen redde uit nood en verderf. Ze hebben het alles gekregen, om niet, uit loutere genade. Heere, doe het om diezelfde reden. Doe het op diezelfde grond, ook vanavond in ons midden. Betoon het, o God, dat gij nog zondaren toebrengt. Betoon het dat gij nog aan uw volk en kinderen gedenkt. En dat gij voorspoedig rijdt op het woord van uw waarheid en van uw rechtvaardige zachtmoedigheid. Heren, wij bidden u om uw zegen als in het midden der gemeente vanavond ook het sacrament van de heilige doop bediend wordt. Stel ook dat zichtbare woord tot zegen voor de ouders en voor dit kind bij het opgroeien, voor de familie, maar voor de hele gemeente, Heren. Doe ons allen verstaan dat gij in uw nederbuigende goedheid naar het verloren mensenleven vraagt. Ja, dat gij dat verloren mensenleven zoekt en dat gij het uit het verderf wilt verlossen. Doe het ons verstaan, Heren, dat er bloed is. Bloed dat gepredikt en voorgesteld mag worden, maar bloed dat ook betekent en verzegeld, afgebeeld mag worden in het sacrament, in het water dat op het kinderhoofd gesprenkeld wordt. O, doe ons dat bloed ook nodig hebben. Doe ons er naar vluchten. Welke leeftijd we ook zijn, al zijn we nog ook maar heel jong en al zijn we nog slechts kinderen, Heere, geef dat ook in de kinderleeftijd het beseft mag worden dat we u moeten leren kennen en dat pas dan ons leven gered is als wij, als het geborgen is in u de Heere. Heere, maak zo ook dit sacrament tot een zegen in het midden der gemeente. Denk aan alle arbeid in uw koninkrijk, breid uw rijk uit, verheerlijk uw naam, zegen alle die in een bijzondere weg geleid worden van beproeving, maak ook in die dingen uw weldaden wonderbaar en geef dat het zo ook beleefd en gekend mag worden, Heere, dat gij de tegenslagen niet zendt uit lust tot plagen, maar dat u er toch een bedoeling mee hebt, de bedoeling om aan u te verbinden. Zegen ons land, onze overheid die tot regeren geroepen wordt. Heere, wij bidden van u dat gij diegene die verantwoordelijkheid dragen ook wil doordringen van het besef van die verantwoordelijkheid. Ja, wij vragen u om wijsheid en om inzicht in de problemen waar ze mee te maken hebben. Dat ze wijsheid ontvangen om ons volk te leiden op de rechte weg, maar kon het zijn bovenal op de weg die naar uw inzettingen is. Heer, op dat punt maken we ons menigmaal grote zorgen als wij denken aan degene die leiding geven. En dan hebben we alle reden om te vrezen dat ze het met die verantwoordelijkheid tegenover u de Heere, de wetgever, niet al te nauw nemen. En dat ze in dat opzicht ook vaak hun eigen inzichten eerder volgen dan datgene wat gij duidelijk en klaar geopenbaard hebt. En dan hebben we het ook wat onze regering betreft en ook wat ons volk betreft. En we zijn er allemaal schuldig aan, niet verdiend dat u nog aan ons zou denken en dat u nog uw zorg aan ons volk zou willen besteden. Heren, wij hebben u op het hoogst misdaan, onze voorgangers, onze regeerders, maar wij zelf ook en onze vaderen tevens. En er is niemand die de hand in de boezem kan steken of hij haalt hem er melaats uit. We zijn allen afgeweken. En daarom, Heere, o, wij bidden van u, doe niet met ons naar onze zonden, maar wil ons nog genade bewijzen. En wil nog in gunst op ons land, op ons volk, op onze regering, op ons koninklijk huis neerzien. En ondanks onwaardigheid onzerzijds toch nog gedachten des vredes denken. En ons land, waar gij vroeger ook zulke rijke zegeningen geopenbaard hebt, opnieuw bezoeken met uw heil, opnieuw zegenen met de krachtige werking van uw woord en geest. Opdat zo een terugkeer mag gevonden worden tot datgene wat u in uw woord geopenbaard hebt. Ja, dat wij ook als volk leren vragen naar die God die ons voorgeslacht gediend werd. En naar het geloof van onze vaderen. Zegen ons, Heere, ondanks onze zonden en onwaardigheid. Zegen al de volkeren der wereld. Geef uw gunst en betoon uw ontferming en wilt u in rijke mate op ons uitgieten, de geest uit de hoge, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik ga u eerst lezen het dopsformulier in verband met de bediening van de heilige doop aan een kind der gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord? De doop is een ordening Gods om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En zo hebben we zo pas gelezen. En dat is dan in de eerste plaats tot u gezegd, die vanavond hier met uw kind voor het aangezicht van de Heere mag komen. Dat is overigens, gemeente, tot ons allemaal nog weer eens gezegd, dat de doop een ordening van God is. En dat God door middel van deze ordening aan ons en aan ons zaad zijn verbond wil verzegelen. En daarmee komt de Heere naar ons toe. Daarmee zoekt de Heere de zondaar op. Niet pas als die zondaar tot zijn verstand gekomen is. Dan gaat wel met alle klem ook de taak voor ouders meespreken. Dat hebt u ook op u genomen vanavond, dat als dit kind tot haar verstand zal gekomen zijn, u het zult gaan onderwijzen in de voorzijde leer. Hoewel dat dan inderdaad ook de fase is waarin de taak van de christelijke opvoeding zal moeten worden waargenomen, wacht de Heere niet zo lang met het komen naar een mensenkind. Hij komt tot dat mensenkind al veel eerder. Voordat dat kind enig besef heeft. Hij komt tot dat kind al terstond bij de geboorte. En hij herhaalt zijn komen als het verbond dat er is in de bediening van het sacrament ook wordt verzegeld. Ja, daarin toont de Heere hoe welmenend hij is. Hoe goed hij het meent met mensenkinderen. Daarin toont de Heere dat het van hem uitgaat. En het zal altijd van hem uitgaan. Als er ooit een zondaar behouden wordt, dan is dat omdat hij dat kind, die man, die vrouw zalig maakt. Dan is dat zijn werk en het zijne alleen. O, wat is het dan een wonder dat u vanavond hier in de Gods huis mag komen met uw kind. En dat daar ook van Gods wegen iets gedaan wordt. In het leven van uw kind gaat de Heere het vanavond bezegelen dat hij waarachtig is, dat hij de zaligmaker is, dat hij zondaren zoekt om ze te redden. God gaat dat in het leven van uw kind zichtbaar zeggen, zoals hij het in ons leven zichtbaar gezegd heeft. Dat evangeliewoord, we dragen het voor zover we gedoopt zijn allemaal aan ons voorhoofd mee. God heeft het aan ons voorhoofd laten betekenen en verzegelen dat hij zondaren het behoud wil geven. En hij meent dat ook. Hebben wij die God al leren kennen? Die drieënige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hebben wij dat bloed dat ons in het doopwater ook voorgesteld wordt al nodig leren krijgen? Hebben wij al geleerd om achter dat bloed te schuilen? Hebben we die geest die betuigd heeft dat hij bij ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil? Hebben we die geest en zijn dierbare werkingen al leren kennen in ons leven? Hebben wij in andere woorden de God van onze doop al te voet leren vallen? En hebben we hem al leren smeken om in ons leven te vervullen wat hij zo welmenend toezegt? O, je kunt met een gedoopt voorhoofd ook verloren gaan. Jongens en meisjes, je kunt met een gedoopt voorhoofd verloren gaan. Als je die God die tot ons komt niet wenst. En als wij van hem zeggen, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Maar dan zal dat doopwater tegen ons getuigen. En dan zal het ons nog meer schuldig stellen. Want we hebben de weg geweten. En God heeft het ons gezegd, ik wil zondaren zalig maken. En niet alleen kinderen hebben deze boodschap te verstaan, maar misschien bent u al 80 jaar. En misschien is het water van de doop al 80 jaar geleden aan uw voorhoofd aangebracht en heeft het nu verder nog niets betekend in uw leven. Bent u nog dezelfde, o, zoek het dan in uw 80ste levensjaar nog, van de Heere te verkrijgen wat u nodig hebt op reis naar de eeuwigheid. God wil het schenken, niet om iets in ons, maar om niet uit genade, omdat hij de ontfermer is. En laat dat, ouders, ook uw pleitgrond zijn, steeds weer als u voor uw kind Gods aangezicht zoekt. Dat er niets in dat kind is. Het is een kind van u. Het is een kind van zondige ouders. En u kon alleen maar een zondig kind voortbrengen. En daarom is er in uw kind ook niets waarom God het doen zou. Maar laat het wel uw pleitgrond zijn dat God gezegd heeft, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naams wil. Pleit op die naam van de drieënige. En zoek zo voor uzelf en voor uw kind dat behoud in Christus bloed. Gemeente, na de bediening van de doop zingen we uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. 105, vers 5.
Janna Adriana, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij beëindigen deze doopsbidding met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 45, het eerste en het derde vers. Psalm 45, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En vers 3, uw pijlen fel van uw boog gedreven. Nogmaals en dan vanavond voor de laatste keer mogen we naar een woord van Bileam luisteren. Er staat nog wel meer over Bileam in de schrift, maar dat zijn niet meer profetieën die hij gesproken heeft. Niet meer die aankondigingen van het heil dat de Heere werkt voor en in Israël. We hebben tot nog toe heel wat van deze woorden van Bileam mogen overdenken. Vanavond voor de laatste keer dus zo'n profetenwoord van deze waarzegger. Hij was gekomen om Israël te vloeken, maar God heeft de vloek in een zegen veranderd. En God heeft hem gebruikt om aan Balak aan te kondigen dat Israël gezegend is en waarin Israël gezegend is. In deze laatste spreuk gaat het over de koning van Israël. We hebben vorige week al gezien dat het in deze laatste spreuk ook gaat om de ster uit Jacob. En daarmee wijst Bileam op het licht dat in deze duistere wereld zal gaan komen. En met dit woord staat Bileam in de lijn van de vele profeten die hebben mogen voorzeggen dat God licht gaat geven in de duisternis. Profetieën die tenslotte hun vervulling gevonden hebben in de komst van hem die gaat zeggen: ik ben het licht der wereld. Maar die ster uit Jacob is, zo vinden wij in vers 17, tegelijk ook de scepter uit Israël. En spreekt een ster van licht, een scepter spreekt van koningschap. Scepter is de rijkstaf, een van de instrumenten waarvan de koning zich bedient en waarin het koningschap ook gesymboliseerd is. Scepter, troon en kroon, dat zijn de drie dingen waar een koning aan te herkennen is. Wel nu, van deze scepter uit Israël, van deze koning die uit Israël voort zal komen, spreekt deze profetie van Bileam ook verder. We vinden dat als het ware samengevat in de woorden van onze tekst. Er zal één uit Jacob heersen. En u begrijpt het wel, het woord heersen, dat verklaart het hier. Bileam duidt niet nader aan waarin dat heersen van die uit Jacob bestaan zal. Eén ding noemt hij, en dat noemt hij nogal uitvoerig, en dat is het oordeel brengen over zijn vijanden. Maar de schrift, als de schrift ons over dat koningschap van de Heere Jezus verder informeert, dan zegt de schrift ons dat dat koningschap niet alleen in het verdelgen van de vijanden bestaat, maar ook in het heil brengen over het volk waarover hij regeert. Ja, dan laat de schrift het ons weten dat dat volk van deze koning een in alle opzichten welgelukzalig volk is, omdat de heerschappij die hij over hen oefent een genade heerschappij is. En omdat zij in zijn rijk vrede hebben, vrede en gerechtigheid. Wel, wij willen aan de hand van wat de Heere door middel van Bileam gezegd heeft over die heerser uit Jacob vanavond nagaan denken. En dan begrijpt u het al, dat zal net als vorige week worden een adventsboodschap. Nu dan advent verkondigd door Bileam. Ik zei het al, hij was gekomen om Israël te vloeken, maar daar komt niets van in. En dat begrijpt Balak intussen ook wel. Balak die hem had laten komen en die hem ook rijke beloningen had toegezegd, als hij aan Balaks wensen zou voldoen. Deze Balak is nu al tot 3 maal toe hevig teleurgesteld. In deze 4e spreuk wordt hij nog meer teleurgesteld. Want niet alleen is het hem al gebleken dat er niets van kan komen, dat Israël gevloekt wordt. Integendeel. Balak wilde dat Israël zwak en krachteloos zou worden door de invloeden van Bileam. Als Bileam het mogelijk succes zou hebben in het losmaken van de band die God verbond. Maar in tegendeel, het zal Balak nu blijken uit deze laatste woorden van Bileam, dat niet hij met zijn Moabitische legers Israël zal kunnen overwinnen. Maar het zal hem blijken dat Israël zijn volk nog heel wat ellende en oordelen zal aandoen. Israël zal de overwinning over de Moabieten behalen. En zo zal Moab nog heel wat meemaken met dat volk van Israël. En dat zal zijn dankzij die heerser uit Jacob. Die heerser met name is voor al zijn vijanden een geweldige bedreiging. Hij zal, en dat laat Bileam duidelijk op de voorgrond staan, hij zal al zijn vijanden ombrengen. En dan noemt Bileam ze in deze spreuk, één voor één. Eerst Moab zelf. Moab, daarvan zegt hij al in vers 17, dat die ster, die scepter uit Israël, die zal de palen der Moabieten verslaan en hij zal al de kinderen van Seth verstoren. Het zwaard dat Moab tegen Israël wilde trekken wordt omgekeerd en daar wordt Moab zelf door getroffen. De palen van de Moabieten worden verslagen. Wat wordt er met die palen bedoeld? Daarmee wordt bedoeld hier, en ik weet eigenlijk niet goed waarom dat woord zo vertaald is, maar de letterlijke betekenis is de haarranden, de slapen van Moab. Die worden verslagen, die worden ingeslagen. Zo zegt Bileam het. De slapen van Moab worden ingeslagen. En dan denken we aan dat woord van de 68ste psalm. God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen. En ze worden verder ook genoemd de kinderen van Seth. En Seth, dat is een woord dat hier onvertaald gelaten is. Dat heeft niks te maken met Seth, de derde zoon van Adam en Eva. Maar Seth betekent hier, zoals ook in Jeremia 48 vers 45, zoiets als oorlogsrumoer, krijgsgedruis. Merkwaardig een overeenkomst tussen wat we lezen in onze tekst of in de buurt van onze tekst en het 45ste vers van Jeremia 48. Dat is ook een profetie over de Moabieten. En dan staat er, die voor des vijands macht vluchten bleven staan in de schaduw van Hesbon. Maar een vuur is uitgegaan van Hesbon en een vlam van tussen Sihon en heeft de hoeken van Moab en de schedel van de kinderen van het gedruis verteerd. Daar is het woord wel vertaald. De kinderen van het gedruis, de kinderen van het oorlogsrumoer, de kinderen van het krijgsgedruis worden verslagen en omgebracht. En al dat geweld van Moab, al dat gedruis en al dat geweld, dat was tegen het volk van Israël gericht. Maar God verhindert het, God verijdelt die plannen. En zij die Israël wensten te verstoren, zullen zelf verstoord worden. En dan noemt Bileam in de tweede plaats Edom. Edom, een volk waar Israël op zijn reis naar Kanaan ook al een ontmoeting mee gehad hij heeft. En bij die ontmoeting is ook de vijandschap van Edom gebleken. U herinnert u dat de Israëlieten gevraagd hadden aan de koning van Edom om toestemming om door hun land te mogen trekken. Dat zou hun reis aanzienlijk bekort hebben, maar ruwweg weigeren de Edomieten. En ze volharden in hun weigering. En dat terwijl de Edomieten nog wel een broedervolk van de Israëlieten waren, nietwaar? Want het waren toch de nakomelingen van Esau. Nou, die vijandschap van Edom zal in de loop van de geschiedenis nog meer openbaar komen. Maar ook Edom zal verslagen worden. En het land van Edom, het gebergte van Seir, zal Israël tot een erfelijke bezitting zijn. En dan noemt Bileam vervolgens in vers 20 ook de Amalekieten. Wie waren de Amalekieten? Die hebben we al ontmoet in het boek Exodus, toen Israël nog maar amper uit Egypte getrokken was. Toen hebben die Amalekieten die verraderlijke overval gepleegd op de achterhoede van Israël. En toen hebben ze geprobeerd om Israël daar zo te kwetsen, zo te treffen, dat het volk niet verder zou kunnen. Ze hebben geprobeerd om Israël op de weg naar het land Kanaan tegen te houden door middel van een lafhartige overval. Biliam noemt ze de eersteling der heidenen. De eersteling der heidenen uit de ganse heidenwereld die Israël vijandig gezind is. Is dit het eerste volk dat een aanval doet op het pas bevrijde volk uit Egypte. En Satan gebruikt deze legers van de Amalekieten om Israël te vernietigen. En zo ook de geboorte van de beloofde zaligmaker te verhinderen. Maar ook van de Amalekieten moet Biliam zeggen zijn uiterste is ten verderve. Ook van de Amalekieten blijft niets over, want ook over dat volk gaat God straks zijn gerichten voltrekken. En dan om Biliam nog de Kenieten. Die hebben een vaste woning en ze zijn gelegerd in de rotsen, in de steenrotsen. Evenwel zal Kain of Kein, de vader van de Kenieten, verteerd worden, totdat Asser gevankelijk ze wegvoeren zal. Ook over dat volk van de Kenieten komt het oordeel. En ook over het volk van de Kitteërs, in het volgende vers genoemd, komt het oordeel. Ook hij zal ten verderve zijn. En zo gaat het maar door. Over al de volkeren die godvijandig zijn. Over al de volkeren die zich gram betonen tegenover de Heere en tegenover het volk des Heeren. Over al die volkeren komt vroeg of laat het gericht, het oordeel des Heeren. Biliam tekent al die volkeren in hun heerlijkheid, in hun grootheid. Denk maar aan de Kenieten, ze hebben hun nest, zijn woning vast en hun nest in de rotssteen. Ze zijn onbereikbaar en onoverwinnelijk, maar er komt een tijd dat zij gaan verzinken. Het is opgaan, blinken, verzinken. En dan heeft elk rijk en elk koninkrijk straks zijn tijd gehad. En in dat verzinken heeft het volk Israël een werkzaam aandeel vanwege die koning die in Israël regeert, vanwege die heerser in Jacob. Want als het gaat om al die oordelen en al die gerichten, dan moeten we wel bedenken dat dat in het nauwste verband staat met diegene die in het woord van onze tekst aangekondigd wordt als de heerser uit Jacob. En hij, zo zegt vers 19b, hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Nou, wanneer is dit allemaal vervuld of is het nog niet vervuld? Ten dele wel. Ten dele is deze profetie en deze profetieën zijn vervuld in de tijd van David bijvoorbeeld. David heeft de Moabieten belastingplichtig gemaakt nadat hij hen overwonnen heeft. David heeft door middel van zijn krijgsoverste Joab en zijn legers de Edomieten onderworpen. In Davids tijd zijn ook de Amalekieten onderworpen en uitgeroeid. Jazeker, toen het koningschap in Israël op zijn hoogtepunt was, in Davids tijd, in Salomo's tijd, toen zijn heel wat van die omringende volkeren aan Israël onderworpen geweest. Toen hij, David, op de troon zat, toen was het waar, Israël zal kracht doen. En al die vijanden hadden geen kracht meer om te bestaan. Filistijnen, Ammonieten, Moabieten, Edomieten, ze waren allemaal ontzien van die koning op de troon in Jeruzalem, van die grote David, en hij heerste. Zijn gebied was groter dan ooit tevoren en in de dagen van zijn zoon Salomo evenzo. Is daarmee de profetie dan ook volledig vervuld? Had Biliam toen hij over deze dingen sprak en toen hij het over die heerser in Jacob had, alleen David in gedachten? Is hij die ster uit Jacob en is hij die scepter uit Israël? Ach, u weet het wel, de profetie heeft verdiepingen. Hij is soms gedeeltelijk vervuld, maar dan wacht de volle vervulling nog. En dat is zeker met die koningsprofetieën. Dat is niet allemaal vervuld in David, hoewel er in David het een en ander van gezien wordt. Maar David is ook maar een aanvankelijke vervulling. Het wacht tenslotte alles op zijn grote zoon. En David wijst ook op zijn beurt weer naar hem die nog te komen stond in de oud-testamentische periode. Tenslotte was David ook niet die ster en tenslotte was David ook niet die scepter. En hij was tenslotte ook niet de door Biliam, de door God bedoelde heerser. Die komt later. Die komt in de volheid des tijds. En van hem spreekt de engel als hij tot Maria komt en haar de geboorte van de zaligmaker bekend maakt. En God zal hem geven de troon van zijn vader David. Die Davids troon die een tijd lang leeggestaan heeft. Omdat, en dan gebruik ik een ander beeld dat de profetieën gebruikt, omdat de boom van Isaïs huis omgehouden is. En er nog maar een stomp in de aarde is blijven staan. Die troon is vakant geworden, die boom is omgehouden. De hut, weer een ander beeld, nu bij Amos vandaan. De hut van David is vervallen geraakt. Daar zitten scheuren en kieren in en dat staat allemaal op instorten. Maar God keert terug tot die troon van David en tot die afgehouwen tronk van Isaï en tot die vervallen hut van David. En de Heere gaat herstellen wat door de zonde vernietigd en verbroken ligt. En daarom mag de engel Gabriël tot Maria zeggen, als hij van die zaligmaker die te komen staat spreekt en God zal hem geven de troon van zijn vader David en hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Hij is het die door Biliam bedoeld is. Op hem ziet ook het woord van onze tekst als we daar lezen. En er zal één uit Jacob heersen. En dan heersen tot in eeuwigheid. En dan heersen in gerechtigheid en in gericht. En dan zal hij doen wat Biliam hier aankondigt. Dan zal hij brengen het oordeel over zijn vijanden. Ik wees u erop dat er bij Biliam, dat er door Biliam gesproken wordt over het oordeel over de Moabieten. En dat er eigenlijk staat dat die scepter uit Israël, die koning die te komen staat, die zal de slapen van de Moabieten inslaan. En dan denkt u met mij eigenlijk al bijna automatisch aan de eerste belofte die op de Messias ziet. Niet waar? De moederbeloften uit Genesis 3 vers 15. De belofte ten aanzien van het vrouwenzaad dat de kop van het slangenzaad vermorzelen zal. De Heere houdt dat beeld vast. Ook als hij Biliam laat spreken over het oordeel over de Moabieten. Want tenslotte staan de Moabieten aan de kant van de oude slang. En ze laten zich gebruiken door de boze. En ze horen bij het slangenzaad, als zij dat vrouwenzaad Israël zoeken te verderven. Maar dan zal aan Moab ook voltrokken worden, dat oordeel dat de Heere over het slangenzaad heeft aangekondigd. Dan zal de kop vermorzeld worden. Dat is niet Davids werk. Nee, dat is het werk van de grote zoon van David. En wat David daaraan mag doen in het voeren van de oordelen, van de oorlogen des Heren, dat is nog maar stukwerk. Dat is maar een klein gedeelte. En als David dat doet, dan doet hij het lang niet op de volmaakte manier. Maar als de grote zoon van David komt, dan zal hij dat volkomen doen. En dan zal hij al de vijanden die zich tegen God verhard en verzet hebben ombrengen. Allemaal, Moab, Edom, Amalek, de Kitteërs, de Kenieten, en dan noemt u ze verder maar op, ook al diegenen die Biliam er niet bij genoemd heeft. Deze vijf en nog veel meer, allen die Sion gram zijn, allen die tegen de Heere en tegen zijn gezalfde opstaan, allen die het volk des Heren met list en met geweld bestrijden. Allen die tegen zijn heilig woord listen beramen, ze zullen omkomen. Ze zullen verbrijzeld worden als pottenbakkersvaatwerk. En niet alleen de mensen die zich laten gebruiken door de vorst der duisternis als instrumenten in zijn hand, maar ook die beramer van alle goddeloze plannen, de duivel zelf en zijn aanhang. En in die laatste slag zal er niemand van hen overblijven. Dan zal de Heere Jezus Christus, de heerser uit Jacob, de volkomen overwinning behalen. Laat ik u er wat van lezen uit het laatste Bijbelboek. Want daar wordt ons de vervulling van dit woord van Biljam geprofeteerd. Daar zien we hem, de heerser uit Jacob. Daar zien we hem bezig met het ombrengen van de overigen uit de steden van al zijn vijanden. En ik zag de hemel geopend, Openbaring 19. En zie een wit paard, en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlamvuurs. En zijn hoofd. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden en hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn, van de toorn en van de gramschap van de almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En zo trekt hij uit tot de laatste overwinning, totdat hij al zijn vijanden zal hebben omgebracht. En totdat zijn macht onbetwist zal zijn. Ten slotte zal er geen vijand meer overblijven. Ten slotte zal er niemand meer zijn die zich nog aan hem of aan een van de zijnen durft vergrijpen. Allen worden omgebracht door deze heerser. Alle die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Dat is een geweldige zaak dat deze koning er nu al is. Want wat Biljam profeteerde, dat is natuurlijk vervuld. Dat hoeven we elkaar niet duidelijk te maken na alles wat u daaromtrent al gehoord hebt in uw leven. Dat is vervuld in de Heere Jezus Christus en hij is gekomen. En hij is gezeten aan de rechterhand des Vaders, nietwaar? Voorts verwachtende, tot al zijn vijanden zullen gesteld zijn tot een voetbank zijner voeten. Zover is het nog nu nog niet dat al zijn vijanden voor hem buigen, dat al zijn vijanden hem onderworpen zijn, maar dat komt. Ik zei, het is een geweldige zaak dat deze koning er is. Eén uit Jacob zal heersen. En gemeente, vandaag regeert en heerst hij. Hij zit op de troon. Hem is gegeven alle macht. Hij heeft de scepter van het rijksbewind in handen. God de Vader heeft het alles in de handen van de Zoon gelegd. Hij regeert. Dat is al vervuld. En dat kan de duivel niet meer ongedaan maken. De duivel heeft geprobeerd het te voorkomen. Toen hij stond als de grote rode draak voor die vrouw die het kind baren zou, om het kind zodra het geboren was te verslinden. Maar het is weggerukt tot God en tot zijn troon. En daar is het gezeten aan de rechterhand des Vaders. En daar heeft hij die naam ontvangen welke is boven alle naam. Satan kon het niet voorkomen. Maar zo zeker als het eerste deel van Biljams profetie vervuld is, zo zeker zal ook het tweede deel van zijn profetie vervuld worden. En hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Oh, daar lijkt het niks op. Als je dan de wereld van vandaag gadeslaat, het is net eender als in de dagen van vroeger, toen men ook al in verzet leefde tegen de Heere. En in de dagen van Biliam, toen ze ook al list op list beraamde tegen de Heere en tegen het volk des Heere. En toen ook al de volkeren samenspanden om het volk des Heere te vernietigen en Gods woord te verijdelen. Het is vandaag net eender. En er worden nog allerlei pogingen gedaan om God naar de kroon en naar de troon te steken en hem het hoogst ontzag te ontwringen. Hem de scepter uit handen te halen, want de mens wil als God zijn en op de troon zitten. En het lijkt er niets op dat er een uit Jacob heerst, en het lijkt er niets op, nog minder lijkt het erop dat hij de overigen uit de steden zal ombrengen. Als je ziet naar wat voor ogen is, dan moet je wel denken dat de zaak van deze koning op zijn retour is. Ja, wat kunnen wij anders voor conclusie trekken? Het wordt al minder met de kerk des Heren, nietwaar? Zeker in onze landen, waar vroeger de banier van het evangelie hoog geplant stond en waar het woord des Heren veel ontzag had. En waar men boog voor dat woord des Heren en waar het bij hoog en bij laag erkend werd, niet bij iedereen oprecht. Er hebben zich ook heel wat geveinsdelijk onderworpen, maar het volksleven werd toch gestempeld door de wetten van deze koning voor een groot deel, nietwaar? En nu gaat dat alles hoe langer hoe meer verdwijnen. En nu kunnen wij alleen maar zeggen dat er met deze koning en met zijn macht en met zijn wetten niet gerekend wordt. En als je daar naar kijkt, dan zeg je, dan maakt de wereld zich sterk, dan wordt de hel machtig, dan is de vorst der duisternis onoverwinnelijk. Hij gaat voort, overwinnende, en opdat hij overwint. Hij is, je zou bijna zeggen, gezeten op dat paard en hij schiet zijn pijlen af en hij behaalt overwinning na overwinning. En het ene volk na het andere valt hem als een rijpe vrucht in handen. En het ene gezin na het andere valt hem als een rijpe vrucht in handen. En de normen van Gods woord en van Gods wet, ze worden hoe langer hoe meer losgelaten. En in de christelijke gemeente zie je ook hoezeer de invloed van de vorst der duisternis toeneemt en hoezeer het materialisme veldwind en hoezeer het dienen van God en van de mammon samen meer en meer de overhand krijgt. Wat blijkt er van de heerschappij van die heerser uit Jacob en wat blijkt er van zijn gerichten die aangekondigd zijn? Vergis u niet, zo zeker als dat het eerste vervuld is, zo zal het tweede ook vervuld worden. Zo zal Openbaring 19 ook vervuld worden. Straks gaat hij uit. En dan is zomaar in één keer al de macht van zijn vijanden verbroken. En dan is zomaar in één keer de overwinning voor hem. En dan is zomaar in één keer de macht van de boze gefnuikt. Want als hij werkt, wie zal het dan keren? En als hij tot overwinning uitgaat, wie houdt hem dan tegen? Wie houdt hem dan tegen? Als deze heerser uit Jacob spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er. Als hij het zwaard van zijn mond trekt, dan vallen zijn vijanden één voor één. Dan vallen ze bij duizenden tegelijk. O, als hij ze overwint door het woord van zijn kracht, dan behouden ze geen kracht in zichzelf over. En dat gaat gebeuren. Zoals nu is, blijft het niet. Stel u gerust, kind des Heren, je kunt bezorgd zijn als je aan de toekomst denkt. Je kunt verontrust en bezorgd zijn als je denkt aan wat er kan gaan gebeuren en wat de kerk des Heren mogelijk allemaal moet gaan doormaken en wat de kerk op andere plaatsen in de wereld al doormaakt. Je kunt ongerust zijn als je ziet op de leugen die geloofd wordt en de waarheid die teruggedrongen wordt en op vervolgingen die er zijn en die er gaan komen en de listen die beraamd worden en al die plannen die al gemaakt zijn om alles wat nog enigszins christelijk is op te ruimen uit de maatschappij. Want dat ligt allemaal klaar in Den Haag. Om alles wat nog christelijk is en wat in die heerser uit Jacob herinnert weg te doen uit de maatschappij. Daar is onze regering mee bezig. Helaas. hebben ze dat als hun werk aanvaard. Maar stel u gerust, wat er dan ook allemaal nog gebeuren gaat en hoe diep het er dan ook door moet en hoezeer de macht en het recht om te regeren van deze heerser uit Jacob miskend is. Hij komt straks en hij zal al de overigen uit de steden ombrengen. Nou, maar kijk nou maar niet alleen naar de goddelozen in de wereld en kijk nou maar niet alleen naar de machten die zich laten gebruiken in dienst van de duivel. Maar hij zal ook al diegenen ombrengen die op het erf van het verbond geleefd hebben en die hem daar niet hebben willen erkennen als Sions vorst en als hun Heer. Hij zal ook dat oordeel voltrekken daar waar we de weg weten en waar we het woord hebben en waar we het evangelie horen en waar we de boodschap keer op keer beluisteren en waar we met klem van argumenten worden bewogen tot het geloof en waar de liefde van Christus ons voorgesteld wordt en waar de schrik des Heren probeert ons te bewegen tot het geloof en waar al die dingen gebeuren, maar waar ons hart gesloten blijft. Daar zal hij ook met het zwaard van zijn mond komen en daar zal hij de kwaden ook een kwade dood aandoen. Dat hoort ook bij zijn werk als koning. De verdrukker zal hij verbrijzelen. De geveinsde zal hij verbrijzelen. Ook degene die er dichtbij geweest zijn. Tenslotte waren de Moabieten en de Edomieten er niet zo ver vanaf. Die kwamen ook nog, als je het goed terugleidt, wat hun oorsprong betreft, uit de aartsvaderlijke tent. Lot, de vader van Moab, woonde ook bij Abraham. En Esau woonde in de tent met Jacob bij Isaac en Rebecca. Ze waren er vlakbij geweest. Maar toen ze zich van de Heere en van zijn inzettingen hebben afgekeerd, en toen ze zich gewillig gegeven hebben aan de vorst der duisternis, en toen alles wat hem bewoog zich tot God terug te wenden, geen resultaat had in hun leven. Toen ze bleven behoren bij de vijanden, toen is dat oordeel gekomen, onherroepelijk. En het zal ook komen over alle die zich niet van harte tot de Heere bekeren. Het zal ook komen tot en over al degenen die tevreden zijn met godsdienst en met wat kerkgang, maar wie er hart niet recht is voor God. En die koning weet precies wie hij hebben moet als het om zijn vijanden gaat. En daarom, als we daaraan denken, oh, we kunnen wel eens vrezen als we aan de toekomst denken en als we aan ons land en ons volk en aan de wereld denken en aan de gerichte Gods, maar dat is allemaal nog maar kinderspel. Ja, dat is maar kinderspel vergeleken bij wat er gaat gebeuren met de vijanden van Jezus Christus. Als hij die gaat ombrengen, o mijn vriend, ben je nog een vijand van de Heere Jezus? Ben je nog een vijand van die koning? Leef je nog in innerlijk verzet tegen hem? Heb je nog nooit gebogen voor hem? Heb je hem nog nooit leren nodig krijgen en leren erkennen? Heb je nog nooit gesmeekt aan de troon van die koning om genade? Kun je toch stellen zonder hem? O, wat moet er gebeuren als hij straks op dat witte paard uitgaat en als hij waarachtig en getrouw is zijn naam, als hij gaat strijd voeren met het zwaard van zijn mond, waar moet je dan verschijnen? O, val hem nu nog te voet. Vrede mogen we nog met hem sluiten. Het is nog de dag der zaligheid. Het is nog het heden der genade. Nog is hij niet gekomen om af te rekenen en om gericht te brengen. Nog biedt hij zijn genade aan, aan zijn vijanden zelfs. Aan zijn vijanden zelfs. Hij biedt het zijn vijanden aan. Sluit toch vrede. Staak uw verzet. Leg uw wapens toch neer. Geef u toch gewonnen. Erken toch mijn heerschappij en leer zien dat mijn heerschappij een genadeheerschappij is. Nee, het is niet waar wat de vorst der duisternis ons zoekt wijs te maken. Dat als wij deze koning erkennen, we dan gebondenen van die koning zullen zijn. En in slavenketenen moeten gaan. En zijn wetten moeten gehoorzamen en zijn geboden moeten doen. En dat dat weer een nieuwe slavendienst is. En dat we onze vrijheid daarmee kwijtraken. Het is niet waar wat de vorst der duisternis ons influistert, want pas onder zijn heerschappij is een mens zalig en is hij vrij. En als je het anders ziet en anders denkt, dan komt het omdat je nog blind bent, verblind door de listen van de vorst der duisternis. Maar dit is wat het woord des Heren zegt. Iemand die onder de scepter van deze koning buigt, die gaat pas weten en beseffen wat vrijheid is. En wat vrede is. En wat gerechtigheid is. Satan zal wel blijven proberen om ons het beeld van die koning in zwarte, schrikwekkende kleuren af te schilderen. Satan zal wel proberen ons tegen die koning in te nemen, opdat we niet tot hem zouden gaan. Maar luister toch naar het woord van de Heere zelf. Luister toch naar wat de Heere over deze koning zegt. Zeker, hij is geweldig in zijn richten. Hij is geweldig als het gaat om de toorn waarmee hij straks zijn vijanden zal veroordelen. Maar dat is niet het enige wat we van die koning weten. Mag ik het u zeggen uit de 72ste psalm? Daar gaat het ook over deze koning, over deze heerser uit Jacob. Hij zal uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen der nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Hij zal de nooddruftige redden en die daar roept, mits gaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn oog. Nou, wat moeten we nog meer? Dat zal dat volk van die koning van hun koning ontvangen. Verlossing, bevrijding, gerechtigheid, vrede. Alles wat ze nodig hebben voor dit en voor het toekomende leven. Zo is hun koning. Zo is deze heerser uit Jacob. En daarom is het ook zo in en in droevig en triest en gods lasterlijk ten diepste om tegen deze koning gram te zijn. Om het met je leven te betonen dat je niet wil dat hij koning over ons zou zijn. Dat is zo diep en diep droevig, want het is een genadeheerschappij die hij oefent. Het is een heerschappij waar de ellendige baat bij hebben, waar de nooddruftige verlossing in ontvangen. Het is een heerschappij waarin de Heere het betoont dat hij ellendigen verlost, dat hij nooddruftigen bevrijdt. Mensen die een schuldeiser hebben, mensen die aan het eind gekomen zijn, mensen die tegen God gezondigd hebben en die niet weten hoe het goed moet komen weer tussen de Heere en hun ziel. Mensen die kwaad gedaan hebben in Gods ogen en die hun eigen zonde nooit herstellen kunnen. Mensen die God kwijt zijn en die dat gemis in hun leven gaan ontdekken. Mensen die een geweten hebben dat hen beschuldigt en aanklaagt. Mensen die als ze voor de heilige wet van de Heere geplaatst worden, van die wet uit alleen maar oordeelswoorden kunnen horen en alleen maar kunnen vrezen dat ze verloren zullen gaan. Maar als ze zo in hun nood en in hun ellende, in hun nooddruft en in hun verlorenheid tot die koning vluchten, dan zal hij hen genade bewijzen. Weet u, dan gaat deze koning de gouden scepter uitreiken, zoals Ahasveros deed tegenover Esther. En dan gaat hij bewijzen in het uitreiken van die scepter dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. En dat hij ze ontvangen zal, al hebben ze tegen hem gestaan met vijandige harten, al hebben ze tegen hem opstand gepleegd, nochtans als ze komen met smeking en geween getrokken worden, belijdenis doende van hun zonde, dan zal hij hen ontvangen, dan sluit hij hen in zijn genade armen, dan gaat hij zulke verlossen. Dan gaat hij de banden waaraan ze vast en waarmee ze gebonden zitten losmaken. Dan gaat hij de ketenen die hen vasthouden slaken. Dan gaat hij de verdrukker van hun ziel verbrijzelen. Dan gaat hij het recht der wet voldoen. Dan gaat hij vrede spreken in hun geweten, in hun ziel. De bergen zullen de volken vrede dragen. En de heuvelen gerechtigheid, al onder de heerschappij van deze koning, is een mens pas waar. Tot zijn bestemming gekomen. Vanuit zijn hemelspaleis gaat hij dan zijn volk genade voor genade geven. Hij bewaart hen in de uren van het gevaar. Hij onderhoudt hen in de strijd die ze hebben te voeren. Hij bedient hen uit zijn volheid. Hij geeft hen ondersteuning uit zijn woord. Hij geeft hen opnieuw zicht op de gerechtigheid die hij voor hen verworven heeft. Hij geeft hen een geopende toegang tot de troon der genade. Hij hoort wanneer zij roepen. Hij antwoordt als zij smeken en als zij tot hem bidden. Hij zendt hulp uit Sion. Hij spreekt naar hun hart. Hij, die allerhoogste koning, neemt er de tijd voor om met het moe gestreden kind van God in eenzaamheid te onderhandelen. Hij die met de moede weet een woord ter rechter tijd te spreken. Hij staat als het ware op van zijn troon om te helpen en zich neder te buigen over de verslagenen van geest. O, zij hebben zoveel in die heerser uit Jacob. En bovendien, hij heeft voor hen het gericht weggenomen toen hij het zelf droeg. Zij zullen nooit omgebracht worden. Als hij de vijanden gaat verdelgen, dan zal hij hen verschonen. Dat staat ook in de 72ste psalm. Hij zal hen verschonen, hij zal hen sparen. En als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. En dan leidt hij hen door de vallei van het lijden heen. Dan leidt hij hen straks door het dal van de dood heen. Maar dan brengt hij hen straks in zijn eeuwig koninkrijk. En daar wordt het vervuld. Wat geschreven staat van de vredevorst. Salomo in beginsel en de Heere Jezus Christus in voltooiing. Ze zullen zitten onder hun wijnstok en hun vijgenboom. En ze zullen hun ploegscharen omsmeden. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegzwaarden. En ze zullen geen verderf meer doen op mijn ganse heilige berg, spreekt de Heere. O, als deze koning zijn vijanden verdelgd zal hebben, dan zal ten volle openbloeien de heerlijkheid van zijn genadeheerschappij. Daarom, ik vraag u nogmaals, hebt u hem als een nooddruftige en als een ellendige en als een behoeftige en als een arme en als een verslagene van geest al nodig leren krijgen? Waar zoek je nou je steun als je het voor jezelf niet meer weet? Waar gaat een mens dan naartoe als zijn geweten hem aanklaagt en als hij gans hulpeloos geworden is? Waar gaat een mens dan heen? Dan moet hij naar deze koning. En bij hem alleen kan hij het vinden. Bij hem en bij zijn volheid en bij zijn genade en bij zijn vrede en bij zijn gerechtigheid. En oh, wat is hij dan gewillig om zulken te redden en zulken te verlossen. En wat doet hij dat werk volkomen. Kent u dat niet uit eigen ondervinding? Zie dan dat u het leert. Zie dan dat de Heere u dat heil geheim onderwijst. Of mag u bij door genade zeggen, ja, dat is de keus van mijn leven geworden. Dat heeft de Heere zelf in mijn hart gelegd. Dat heb ik in beginsel mogen beoefenen. Dat heeft de Heere me ook geopenbaard. Ik heb iets geleerd van de heerschappij van die koning. En het is voor mij geworden een liefdedienst. een liefdedienst om hem te dienen, hem toe te behoren. Het is voor mij een verzaak van verheuging en van verwondering dat ik schoon, ellendig en nooddruftig toch tot hem mag gaan. Zwaar heb ik die koning getergd, nochtans was die voor mij langmoedig en genadigd. Grotelijks heb ik zijn wetten overtreden, nochtans heeft hij me de gouden scepter toegereikt. Toen het mij bange was, toen heeft hij zich over mij ontfermd. Toen heeft hij zijn hulp getoond, toen heeft hij me uitgered. Toen heeft hij me als een nooddruftige verlost en als een ellendige verschoond. O, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden hem bewezen. Is dat de taal van uw hart? Wel, daar heeft die koning er inderdaad ook recht op. Dat u hem de eer toebrengt. En hoe zouden we hem beter kunnen dienen en meer eer kunnen toebrengen dan door alles van hem te verwachten. Alles te verwachten van hem die nu al hier op aarde in beginsel en straks in volkomenheid zijn volk eeuwig zal zegenen. Amen. We zingen Psalm 37, het vijfde en het zeventiende vers. 37 vers 5 en 17. Nogmaals buigen voor uw heilig aangezicht en uw grote naam met dankzegging erkennen voor het evangelie dat gij, o Heere Jezus Christus, koning zijt in der eeuwigheid. En dat nu dat koningschap nog wel betwist wordt en dat nu uw rechten nog wel bekort worden op deze aarde, maar dat eens de dag komen zal dat gij overwinnaar zult zijn. En dat gij al uw vijanden zult verdelgen. O, wij bidden van u, Heere, doe die dag aanbreken. Die dag waarop gij alles zult zijn en in allen. En geef dat wij voor het eerst of opnieuw mogen leren voor u, o grote koning, te buigen. Zie ons vorst te erkennen als onze Heere. En dan wel gelukzalig te zijn. Heere, werk dat in ons hart. Hebben we het woord weer gehoord en het is ons weer op het hart gebonden en het is ons weer meegegeven. Wat die koning zal doen met zijn vijanden. Maar ook wat de koning doet met zijn nooddruftigen en ellendigen. O Heere, wat een verschil. Laten we toch allen geen rust kennen voordat wij bij dat volk van die koning behoren en zo ook van hem verlossing, vrede, gerechtigheid hebben ontvangen. Zegen ons met elkaar en wilt gij in gunst op ons neerzien en in ontferming aan ons gedenken. Heren, wij bidden voor een ieder van ons, wij bidden voor de zieken in bijzonder, Wij bidden dat gij hen gedenken wilt en dat gij hen sterken wilt, ook in de weg van beproeving. Bijzonder mogen wij ook nu uw aangezicht weer zoeken voor Wim Kok, met wie het wat beter is. Heere, gij hebt hem niet alleen door de operatie heen geholpen, maar gij hebt hem tot nog toe ook weer wat herstel gegeven, wat van de verloren krachten terug willen geven. Blijf aan hem denken en wilt gij ook in gunst en in ontferming op hem neerzien. Ja, laat alles nog ten goede gekeerd mogen worden. Hoor ons, o trouwe God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 108, het vijfde vers. Ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.